Voor de luisteraars thuis willen we schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is deze morgen uit Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. We noemen nu Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 46, vers 1 en psalm 98, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. En de psalmen van deze morgen zijn psalm 46, vers 1 en psalm 98, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen dan deze dienst voortzetten. En u leest dan de schriften uit Romeinen 1. Vers 1 tot en met 17, Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. Maar vooraf stel ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods, hetwelk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtiglijk bewezen is te zijn de zonen Gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van onze Vader en de Heere Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil Gods om tot uw lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beide Grieken en barbaren, beide wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om ook u, om u ook die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit het geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Romeinen 1, vers 16 en 17. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Gemeente, willen we een versje gaan zingen ter inleiding op de prediking. Psalm 46 vers 1, God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aard uit hare plaats mocht wijken, schoon het hoogst geberg uit zijn stee verzet werd in het hart der zee. En ook deze psalm, deze woorden, waren ook in de reformatie voor Luther van grote betekenis. 46 vers 1. Gemeente, de tekst voor de prediking lees ik u nogmaals uit Romeinen 1, vers 16 en 17. Deze woorden die Paulus door de Heilige Geest geïnspireerd mocht schrijven aan de gemeente te Rome, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid in iedereen die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Gemeente, het mogen duidelijk zijn dat de tekst voor de prediking van morgen alles te maken heeft met de dag van gisteren, 31 oktober. De dag waarop we mogen stilstaan bij het wonder van de reformatie. En het mag ook duidelijk zijn dat de tekstkeuze daar ook alles mee te maken heeft. De woorden van onze tekst hebben ook voor Maarten Luther zoveel betekend. Waar hij las van de rechtvaardigheid Gods. Waar hij las van het evangelie van Christus. Waar hij las van het geloof. Heeft Luther met deze woorden zo lang geworsteld. Het is bekend dat deze woorden hem bijna tot wanhoop drijfden. De rechtvaardigheid Gods. Luther kon alleen maar denken aan Gods toren, aan Gods gerechtigheid, aan Gods wraak over de zonde, aan de wet die verdoemde. En we weten ook, de kinderen weten dat wel, hoe hij alles heeft gedaan. Hij had beloofd monnik te worden, als monnik heeft hij geleefd, tegen de zonde in zich gestreden. Maar de zonde kon hij uit zijn leven niet bannen. En de prijs voor zijn zonde kon hij aan de Heer niet betalen. Het werd voor hem alleen maar meer buitenhoop. Het werd voor hem alleen maar wanhopiger. Totdat de Heer licht wilde geven over het woord. En hij mocht verstaan dat de rechtvaardigheid Gods hier niet is. De eisende rechtvaardigheid. En de wrekende rechtvaardigheid. Maar de rechtvaardigheid die Christus, die in Christus is. En de gerechtigheid die de Heer Jezus heeft verworven door zijn lijden en sterven. De gerechtigheid van de Heer Jezus. Die een zondaar door het geloof mag worden toegerekend en geschonken. Zodat er vergeving is op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Gemeente, het valt op dat Maarten Luther deze ontdekking door genade mocht doen. En het gaat ten diepste om dezelfde ontdekking die 15 eeuwen eerder ongeveer ook Saulus, de apostel Paulus, zelf ook mocht en moest doen. Er was wel een verschil tussen Saulus en Luther. Luther wist dat hij nooit aan Gods wet kon voldoen. Saulus meende voor zijn bekering dat hij aan Gods wet voldeed. Dat hij onberispelijk was. En dat hij zijn eigen gerechtigheid bij zichzelf meende te kunnen vinden. En dat hij voor de Heere meende te kunnen bestaan. Totdat de Heer hem tegenkwam. Op weg naar Damascus. De Heer Jezus in zijn heerlijkheid zich aan hem bekend maakte en in zijn heerlijkheid zich aan hem vertoonde en in zijn heerlijkheid zijn ogen opende, zodat hij op zijn knieën werd geworpen en het moest belijden: wie zijt gij, Heere? En het hoorde vanuit de hemel: ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Toen moest hij dezelfde ontdekking doen. Hij, Saulus, die tevoren zo'n vijand was van de Heer Jezus, van zijn gemeente, die zo'n vijand was van het kruis van Christus en die in zijn hoogmoed niet kon en wilde belijden dat hij een zondaar was, die moest buigen en die van genade moest leven en die als een bedelaar zalig moest worden. Maar toen moest hij het leren. Toen werd van hem gezegd: zie, hij bidt. Toen werd hij als Luther een bedelaar aan de troon der genade. Eeuwen later heeft Luther datzelfde mogen en moeten ontdekken. Dat niet de gerechtigheid die een mens aanbrengt door de werken der wet te houden, door goede werken te doen, voor de Heer kan bestaan en de poort tot de hemel zal kunnen zijn. Maar het offer van de Heer Jezus alleen Het bloed dat hij heeft gestort. Het leven dat hij heeft gegeven. Gemeente, het is goed om ook zo rond 31 oktober daarbij stil te staan. De rechtvaardiging niet van de rechtvaardige, maar de rechtvaardiging van de goddeloze. Komt niet. Goddelozen, zondaren, worden gerechtvaardigd. Door het geloof in Christus. Door het bloed van de Heer Jezus. En de vraag komt ook zo op ons allen aan. Weten wij daarvan? Rechtvaardig te zijn door het geloof. Dat de gerechtigheid van Christus ons geschonken en toegerekend mag zijn. Paulus schrijft deze woorden aan de gemeente van Rome. En hij schrijft over deze zaak. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Daar roemt hij in. Het offer van Gods Zoon. De zoon- en kruisverdiensten van hem. Is het enige waar hij zich in kan verblijden, kan verheugen. Dat is het evangelie. Dat is de waarlijk blijde en goede boodschap van vrije genade. Daardoor alleen, door dat woord en door de God van het woord en door de Christus van het woord, kan een mens het eeuwig verderf ontkomen. Kan wat wij verdiend hebben, kan ontgaan worden, de eeuwige dood en de eeuwige pijn. En alleen daardoor, door dat evangelie mag gehoord worden van de mogelijkheid van zalig te worden. Mag het zijn straks een inwoner te zijn van het hemels Jeruzalem. Mag het zijn zonder verschrikken voor God te verschijnen. Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie van de gekruiste en opgestane zaligmaker niet. Maar waarom zou hij zich daar dan voor moeten schamen? Voor die blijde boodschap wel. Velen schamen zich ervoor. Waarom? Wel dat evangelie van het kruis. Van de Heer Jezus. Van Gods Zoon die mens werd. Die de dood inging. En die opstond uit de doden. Dat evangelie van krib en kruis, dat is de Joden een ergernis. Het is de Grieken een dwaasheid. Daar waar dat evangelie klinkt, het is de enige goede boodschap. Het is de enige blijde boodschap van ontkoming. Roept dat ergernis op. Of spot en smaad. Het roept ergernis op bij de Joden. En het roept spot en smaad op bij de Grieken en ook alle andere heidenen. Waarom roept het ergernis op bij de Joden wel? Dat het kruis van Christus, het behoud is. Terwijl de Heer in zijn woord zegt, vervloekt is een iegelijk die hangt aan het hout. De kruisdood is een door God vervloekte dood. En dat dan door die dood, door de kruisdood van de Heer Jezus, een zondaar zalig zou moeten worden. En niet door de eigen werken der wet. Dat roept ergernis op. Liever hoort een Jood dat hij zijn best moet doen. En dat wie zijn best heeft gedaan, wie onberispelijk is voor God, de hemel heeft verdiend. Liever hoort een Jood dat, dan dat hij moet horen dat hij er niets aan kan doen. Dat hij niets kan aanbrengen. Dat hij een zondaar is. Die moet buigen en bukken. En dan nota bene moet buigen en bukken. Voor de gekruiste Christus. Dat hij aan de voeten terecht moet komen van het kruis. Met de bede om genade. Alles in een Jood. Gaat er tegen in. Het roept ergernis en vijandschap op. Paulus weet er zelf van. Waarom vervolgde hij de gemeente van Christus? Dat was niet om de gemeente van Christus, maar om dat evangelie van Christus. Van krib en van kruis. Daar wil hij het van weten. En gemeente de Grieken dan. Paulus noemt hier eerst de Grieken. Want hij heeft ook eerst aan de Grieken het evangelie verkondigd. Daarna is hij pas naar Rome gegaan. Maar de Grieken staan voor de beschaafde heidenen van die tijd. En nee, zij ergeren zich niet aan het kruis. Maar als ze daarvan horen, spotten ze ermee. Ze lachen erom. Ze smaden. Wat een Griek. En welke beschaafde heiden ook gelooft wel in de goden. Maar dat een God mens wordt, dat is onmogelijk. Een God die mens wordt. En dat dan die God zal sterven aan het kruis hangt. Zij geloven alleen in goden die overwinnaars zijn. Die boven het menselijke staan. En als ze dan horen van de Zoon van God die naar deze wereld kwam. Die leed en stierde van het kruis en de dood is ingegaan en begraven is. Ze spotten en ze honen en ze lachen en ze smaden. En nu schrijft Paulus deze woorden: ik schaam mij het evangelie van Christus niet aan die gemeente van Rome. Maar een gemeente mag zijn. En Paulus heeft vaak waar hij kwam en het woord predikte mogen zien dat een gemeente ontstond. Maar voor de gemeente van Rome gold dat die al ontstaan was, voordat Paulus er zelf is geweest. Daar was al een gemeente. Een gemeente voornamelijk uit heidenchristenen. Hoewel we wel, als we het einde van de brief lezen, we kunnen lezen dat Paulus er al verschillende mensen kende. Zoals bijvoorbeeld Priscilla en Aquila, aan wie aan het einde van deze brief de groeten doet, overlaat brengen. En met wie hij ook heeft gearbeid in Korinthe en in Efeze. Maar Paulus weet, als daar in Rome een gemeente mag zijn, van hen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen, dan kan het niet anders. Dan valt hoon hen ten deel, een smaad en spot van de beschaafde heidenen. En dan kan het niet anders. Dan zullen ze de ergernis en de boosheid ontmoeten bij de Joden. Want ook in Rome waren er de Joden. Daar was waarschijnlijk wel een gemeenschap van zo'n 30. De schattingen lopen uit 1 tot 60.000 Joden die daar woonden. En als ze dan zijn die daar Heer Jezus belijden. En over zijn evangelie spreken. Dan zal dat de haat en de ergernis oproepen. Sommigen haten hen, anderen twijfelen aan hun verstand. Dat is een vernederende werkelijkheid. Gemeente, wiens werk zou dat nou zijn? Dat als het evangelie en de naam van de Heer Jezus klinkt, als dat ergernis oproept of smaad of spot, wiens werk zou dat nou zijn? Maar het gaat om de ene goede boodschap. Dat een mens het eeuwig verderf kan ontgaan. En niet in de buitenste duisternis hoeft terecht te komen. Maar in de hemels gelukzaligheid mag wonen. En eenmaal een inwoner zal mogen zijn van de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Als dat nou spot en ergernis oproept. Wiens werk zou dat nou zijn? Dat is toch het werk alleen van de boze, van de Satan. Van de overste van deze wereld. Van de vorst der duisternis. Zou dat nou in 2020 anders zijn? Gemeente, als iemand de Heer Jezus mag liefkrijgen. Als iemand zijn naam mag belijden. Dan krijgt u te maken met ergernis. Ergernis van de kant van de godsdienst. Van de goddeloze godsdienst. En smaad en spot van het beschaafde secularisatiedenken van het heidendom in deze wereld. Daar krijgt u mee te maken. De ergernis van de goddeloze godsdienst. En gemeente, ook in Vriezenveen zijn er en zullen er zijn die als ze die ergernis ontmoeten, zich het evangelie schamen. en een mond maar dicht houden. Je mond maar dicht houden op de catechisatie. En je mond misschien maar dicht houden, want als ik wat zeg, dan zeg ik het toch verkeerd. En dat de naam van de Heer Jezus niet wordt genoemd. En zich terugtrekt om maar niet de ergernis van anderen op te roepen. En dat u daar toch eigenlijk wel bij wilt horen. Want we willen bij de mensen horen. Ook in Friesenveen. En ook in Friesenveen het andere. Ik denk met name wel meer aan jongeren. Die zich schamen, de smaad en de spot van deze wereld. Die daar toch ergens bij wil horen. Die er toch niet buiten willen staan. De smaad en de spot van deze wereld. Geloof je dat? In de Zoon van God die naar deze wereld kwam. En die leed aan het kruis en opstond uit de doden. Gelooft u in zulke sprookjes? En je schaamt je. En je doet je mond dicht. Maar weet wat de Heer zegt? Die zegt mij geschaamd zal hebben, daar zal hij zich voor schamen. En die mij verloochend zal hebben, zal ik verloochenen voor de Vader. Maar wie mij beleden zal hebben, die zal ik beleiden voor de Vader. En dan mag er toch een volk zijn, ondanks de smaad en de schimp en de spot. En ondanks de ergernis, dat niet anders kan. Dat die naam van de Heer Jezus beleiden en aan te roepen. Omdat het de enige naam onder de hemel geeft is waardoor wij, niet waardoor wij kunnen zalig worden, zegt de apostel. Waardoor wij moeten zalig worden. Lees het maar na. Waardoor wij moeten zalig worden. En het evangelie van hem, van krib en kruis, het enige evangelie. Waardoor ik het eeuwig verderf kan ontkomen. En waardoor ik behouden kan worden. En wat me spreekt van hem. Door wie het zal heen gaan. En door wie het zal zijn. Ik schep een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid zal wonen. O gemeente, als er dan ergernis en smaad. Dan is dat geen vreemde zaak. Want Heer Jezus sprak het, zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen. En liegen de alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Lees het maar na, Matthäus 5, vers 11 en 12. En heeft ook de apostel het zelf niet moeten schrijven. Laat ons uitgaan. Buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. En wie mocht dat nou doen? Zijn smaadheid dragen buiten de lege plaats, was dat Luther niet. Vogelvrij verklaard. In de ban gedaan. En de smaadheid dragende waren dat de martelaren. Die door de inquisitie vervolgd worden. Die op de brandstapels gezongen hebben. Gemeente, waarom is het evangelie zo'n onopgeefbare zaak? Wel, Paulus schrijft dat ook. We lezen verder in onze tekst. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft is de Jood. En ook de Griek, dat is een kracht Gods. Er staat een woord in het oorspronkelijke. En daar klinkt iets door van ons woord dynamiet. Als wel steenrotsen worden opgeblazen, bijvoorbeeld om een tunnel te maken in het gebergte. Of ergens een spoorlijn aan te rekken, te leggen. En dan worden wel steenrotsen met dynamiet opgeblazen. Wel, dat woord enigszins, dat lijkt hierop. En wat is nou het evangelie van de Heer, van de Heer Jezus? Ach, als een dynamiet zouden we zeggen. om die stenen harten te verbreken. En om die dode zondaars harten leven te maken. Doden zullen horen de stem des levende Gods. Nu staat er wel wat achter. Een iegelijk die gelooft. Een iegelijk die gelooft. Dus het geloof is noodzakelijk. Daar komt het wel op aan. Calvijn schrijft in zijn commentaar bij deze tekst. Het evangelie wordt allen aangeboden tot zaligheid. Zijn mogendheid treedt evenwel niet overal aan de dag. Het is de goddeloze reuken des doods te doden. De oorzaak daarvan is zijn boosaardigheid. Dat is de boosaardigheid van het ongeloof. Gemeente, wij lezen, we moeten het ongeloof niet onderschatten. De Heer Jezus deed in Nazareth maar weinige tekenen en wonderen. Niet omdat hij niet almachtig was, maar vanwege het ongeloof van de inwoners van Nazareth. En we lezen Hebreeën 4 vers 2... dat de apostel schrijft, maar het woord der prediking deed hen geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Vanwege hun ongeloof deed het hen geen nut. Daarom zegt de Heer ook in zijn woord, denkt u aan Psalm 95, zo verhard u niet, maar laat u leiden. Een iegelijk die gelooft. Nu zegt iemand misschien vanmorgen, die woorden brengen mij wel in verwarring. Want nu lijkt het erop alsof het evangelie wel een kracht Gods is, maar het afhankelijk is van het geloof. Gemeente, houd dit vast. De Heer is nooit afhankelijk van het geloof van een mens. Onze tekst spreekt wel van de noodzakelijkheid van het geloof. De Heer is niet afhankelijk van het geloof. Maar onze tekst spreekt wel van de noodzaak van het geloof. Tegenwoordig maken veel mensen ervan dat de Heer afhankelijk is van het geloof. Ja, je moet, hè, dat zeggen mensen, je moet je hart wel openstellen. Dat moet je wel doen. En je moet Jezus wel aannemen. Je moet de Heer wel toelaten in je hart. En zo wordt het ook wel gepredikt. De Heer Jezus heeft alles volbracht en nu wij. Dan maken we het evangelie afhankelijk van ons geloof. De Heer spreekt in zijn woord van de noodzaak van het geloof. Maar de Heer is nooit afhankelijk van de mens. Dat wordt er wel van gemaakt. In vroege jaren was er een kindervestje en dat zong, er is een Heer, alleen hij wacht totdat hij ook voor jou zorgen mag. God wacht nou op de mens, hij heeft alles gedaan en wacht nu op de mens. Nee, dat betekent het niet. De Heer is niet afhankelijk van de mens. Maar onze tekst spreekt wel van de noodzaak, hoe moeten we dit dan bezien? Gemeente, u moet goed bedenken, jong en oud, de kracht van het woord. Dat is een niet te onderschatten kracht. We kunnen de krant lezen en we kunnen de krant dicht doen en het verandert ons niet. Maar u kunt nooit het woord open doen zonder dat het u verandert. En u kunt nooit onder de prediking van Gods woord zitten zonder dat het iets uitwerkt in mijn hart, in u, in jouw hart. U gaat altijd anders de kerk uit dan u erin komt. Al hebt u niks van de preek begrepen, maar u komt anders de kerk uit dan erin komt. En als u de Bijbel leest, je leest nooit vrijblijvend het woord. Of het verbreekt uw hart en u maakt uw hart week. Of de stenen korst om uw hart wordt groter. Of het brengt u dichter bij de Heer. Of het brengt u verder bij de Heere vandaan. Het werk wat uit. In die zin, we zouden zeggen, is het nooit vrijblijvend om onder de prediking te verkeren. En dan zegt iemand, dan zal ik de Bijbel maar dicht laten. Dacht u dat u zich aan het woord kon onttrekken? Dat dacht Jona ook, toen hij de andere kant op ging, als waar de Heere wilde. Maar hij kreeg wel met de God van het woord te doen. En zullen wij ook met de God van het woord te doen krijgen. Als we dan maar thuis blijven. Ja, nu moeten we thuis blijven, maar u begrijpt wat ik bedoel. Als de Bijbel dan maar dicht laat. Dat is nou de kracht van het woord. Het is een reuken des doods ten dode. Reuken des levens te leven. Het woord keert nooit ledig weer. Maar doet wat de Heere waagt. Daarom gemeente is zo van belang om het eerbied het woord thuis te onderzoeken. Daarin te graven deze coronatijd. U kunt niet misschien overal heen. Nou meer tijd om met een commentaar thuis het woord te onderzoeken. Erin te graven, onderzoek de schriften. Die zijden die van mij getuigen. Dat u zult doen als de gemeente van Berea. Die schriften onderzocht ook als u het woord de predik hebt gehoord. Och, neemt u het ook niet aan. U moet het aannemen als Gods woord. Dat is waar. En aan de andere kant. Dat u er werkzaam mee wordt. Dat de Bijbel open mag gaan. Het woord mag onderzoeken. En dat we niet op alles zullen afgaan. Dat is de andere kant. Ook in onze tijd waar het klinkt. Ziet, hier is Christus en daar is de Christus. Die Heer zegt, gelooft het niet. Maar beproef de geest of ze uit God zijn. En onderzoek de schriften ook, jongeren en ouderen. Maar gemeente, dan is het ook de vraag. Wat heeft dat nou uitgewerkt in uw leven, jouw leven? Bent u al diep doordrongen door woord en geest? Van de heerlijkheid Gods. Zijn majesteit en heilige gerechtigheid. En heeft het woord u al diep doordrongen van de werkelijkheid van hemel en hel, leven en dood? Heeft de Heer het door zijn woord en geest u diep van verdrongen van het erge van de zonde en van de walgelijkheid van de zonde? Dat u er hekel aan bent gaan krijgen, dat er een droefheid naar de Heer geboren is, die in onbruikelijke bekering tot de zaligheid werkt. Heeft u op de knieën gebracht in schuld, erkentenis en belijdenis? Doet u de Heer om genade bidden? Hebt u de Heere mogen zoeken? Hebt u en jij de Heere mogen vinden? Want dat is het wonder van de reformatie. Dat de Heere zegt, zoekt. En die mij zoekt, die zal mij vinden. En die vindt vergeving. In en door het bloed van die zaligmaker Jezus Christus. En mocht u door de kracht van de Heilige Geest te geloven krijgen dat uw zonden vergeven zijn. Vanwege die gerechtigheid van Christus. Hij de mijne, ik de zijne. En als u dat nou vanmorgen niet kunt zeggen. Dan gaat het niet aan. Om te zeggen, mocht het mij nog. Eens gebeuren. Dan gaat het niet aan. Mocht het nog eens gebeuren. Waarom niet? U zegt dat is toch. Dat is toch wel waar. Maar als het gezegd wordt gemeend op een wijze. Dan we zeggen. Nou ja, ik hoop dat het nog eens gebeurt. En als het niet gebeurt. Denkt u. Dan ligt het in elk geval niet aan mij. Want ik heb er wel om gevraagd. En aan wie ligt het dan wel? Gevoelt u. Dat zo op een rechtzinnige wijze de Heer de schuld wordt gegeven. Maar dat de Heer dat walgelijk is. Want de diepste nood van uw bestaan. Dat is niet dat de Heer niet genadig is. Maar dat is uw ongeloof. En dat bedoelt nou Paulus. Een iegelijk die gelooft. Waarom gaat de mens verloren? Dat hij het kostbare evangelie niet geloofd heeft. niet onder heeft willen buigen. Waarom gaat de mens nou verloren? Omdat hij met zijn schuld en zijn zonde aan de gezegende voeten van de Heer Jezus terecht is gekomen. Het woordenprediking deed hen geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was. Maar dan mag het ook vanmorgen troost zijn. Voor hen die zo moeten ervaren de banden van het ongeloof en van een onbekeerlijkheid. Dat het niet afhangt van uw geloof. Wel de noodzaak van het geloof. Maar niet afhangt van uw geloof. Maar waar de Heer nou zijn woord preekt, de noodzaak van het geloof en de eis van het geloof en de noodzaak van de bekering. Dat er zoveel kracht ligt in het woord. En in de levendmakende bediening van de Heilige Geest. Hoeveel kracht ligt daar? Denk maar aan Ezekiel 37. Waar dat tal vol doodsbeenderen was. Maar waar de Heere al die beenderen levend maakt. Doden zullen horen de stem des levende Gods. En die ze horen zullen leven. Dat Heer zegt, ik zal uw stenen hart wegnemen. Ik zal een vlezen hart schenken. Door woord en geest. Zijn arm niet verkort. O, dat het uw gebed mag zijn, Heer. Gun leven aan mijn ziel. En maak mij levend naar uw woord. Het is een hopeloos geval. Zo ongelovig en zo onbekeerlijk. Maar gij hebt een arm met macht. Voor u is geen ding onmogelijk. Gij zegt dat ik moet geloven. Och, schenk me dat geloof. Gemeente, in Hebreeën 11, 16 staat, nu zijn ze begeerig naar een beter, naar het hemelse vaderland. Daarom schaamt zich God hen niet om een God genaamd te worden. Hij had hun een stad bereid. Dat nu één verlangen mag zijn, om een Christus gevonden te worden. En achter hem aan te mogen reizen. Naar het Immanuelsland, naar die stad die fundamenten heeft. En dat hij u zalig maakt van uw verlorenheid en van uw schuld en van uw gebondenheid. En van uw zondige bestaan. En dat u in hem verzoend mag worden met de Heere. Gemeente, we moeten verder. Want vers 16 spreekt van de noodzaak van het evangelie. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods en tot zaligheid eerlijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, maar vers 17 spreekt van de inhoud van het evangelie. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat maakt een mens dan rechtvaardig voor? Dat is niet zijn eigen gerechtigheid. Dat is niet zijn werkgerechtigheid. Het is niet een verdiende gerechtigheid. De gedachte die in het Jodendom heerste. Het onderhouden van Gods geboden die een mens rechtvaardig maakte voor God. Zo werd het ook uitgelegd. Want de rechtvaardigen uit het geloof leven. Wij verbinden die woorden aan Paulus. Maar die woorden komen al uit het Oude Testament. De profeet Habakkuk heeft die woorden al gesproken. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus die tekst was bekend bij de Joden. Bij de Farizeeën schriftgeleerden. Ze legden dat ook uit. En dat was eigenlijk de rechtvaardige. De rechtvaardige die zelf rechtvaardig was. Die Gods geboden hield. En die rechtvaardige die in zijn noden zorgen. Die hoopt op God en daar het bleek. Dat hij werkelijk rechtvaardiger was. Is dat dan niet waar? Wel, gemeente, het is waar. Een kind van God houdt de geboden Gods. En betrouwt op de Heer. Denk maar aan Psalm 19. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daar een grote loon. Maar wat vergat nou het Jodendom, wat er achteraan komt? Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgrond? Men geloofde dat het een mens het kon. Men had een optimistisch mensbeeld. Men beleed niet zijn gevallenheid, zijn doodstaat, zoals wij dat dan uitdrukken. Dat een mens het niet kan. Dat een mens uit Adam geboren, in zonden ontvangen en geboren is. Onder de vloek ligt. Onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Die Gods gebod geen dag kan houden. Zijn schuld alleen maar kan vergroten. De Joden, oh. Ze hielden wel het woord en ze dachten ze hielden de geboden. Maar ze kenden zichzelf niet voor God. En ze wilden van hun schuld en zon niet weten. Ze hielden zichzelf op de been. Dat gold ook voor Paulus zelf, voor zijn bekering. Aan de Filippenzen schrijft hij hoe het was, hoe hij betrouwde in het vlees en hoe hij betrouwde op zijn besnijdenis, op zijn afkomst. Dat hij naar de wetten fariseer is, daarom haat hij het kruis van Christus en haat hij het evangelie. Van de verworven gerechtigheid van Christus wil hij niet weten. Gemeente, dat maakt zo verschil. Of het nu gaat om een zelfverdiende zaak, of om een toegerekend. Een geschonken zaak. Het maakt verschil of wij die gerechtigheid zelf verdienen. Of dat die ons om niet uit genade. Wordt geschonken en toegerekend door het geloof. En waarom schrijft Paulus deze woorden aan de gemeente van Rome? Wel, omdat ook daar het zuurdeesem van de fariseeën aanwezig was. Ik noemde het al, daar was in Rome zo'n grote gemeenschap van Joden, 30.000 tot 60.000 mensen. Er waren ook Joden, christenen onder de gemeenteleden. Hoewel het wel een gemeente was, voornamelijk uit heidenchristen, waren er ook christenen die uit het Jodendom tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus. En daarom legt Paulus aan de gemeente van Rome nogmaals die boodschap uit. Van de dood in Adam. Leven in Christus, lees het maar naar Romeinen 5. De dood in Adam. Door één mens de zonde. En de dood gekomen die door, tot alle mensen is doorgegaan. En dat de hele wereld verdoemelijk is voor God. Maar door één, de tweede Adam, Jezus Christus. Het leven. De gerechtigheid. Daarom preekt hij. Schrijft hij deze dingen. Uit de wetenschap dat God geweten heeft. Dat een mens uit Adam geboren voor hem niet kon bestaan. Dat Adam zou vallen. Dat er niemand zou zijn die goed is en goed doet. Maar dat de Heer van eeuwigheid af zich een gemeente heeft verkoren. Dat hij gedachten van vrede heeft gehad. Zijn lieve zoon niet heeft gespaard. En in de volheid van de tijd. God zijn zoon wilde zenden. Geboren uit een vrouw geworden onder de wet. Die kwam om de wet te vervullen. Die kwam om aan die eisende gerechtigheid te voldoen. Die kwam om de prijs voor de zielen te betalen. Op dat werken door zijn dood en kruis, door zijn kruis en dood en opstanding. Dat evangelie gepredikt mag worden, die blijde boodschap. Dat een zondaar behouden kan worden. Niet verloren hoeft te gaan. Maar nu de hemelse gelukzaligheid door het geloof mag beërven. En een inwoner mag worden van het hemels Jeruzalem. En gemeente, het gold nu voor de kerk van het Oude Testament, voor een Habakuk. De rechtvaardig door het geloof zal leven, die hoopte op de komende zaligmaker. En hetzelfde geldt voor de kerk van het Nieuwe Testament. Dat zal alleen door de gerechtigheid van Christus kunnen leven. En als ze daar deel aan krijgen, door het geloof in hem, straks open te zingen. Dat heil heeft God nu doen verkondigen. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoon gespreid. Want waar de zondaar in Jezus wordt ingelijfd door een waar geloof, waar hij zich openbaart aan de zijne door zijn woord en geest, wordt het waar. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Jesaja 61 vers 10. Dat is de inhoud. De Heer Jezus zijn gerechtigheid alleen. Gemeen, u staat er wel iets bij. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het zelf geopenbaard. Het is een in Christus geopenbaarde rechtvaardigheid. En door het woord geopenbaard. Maar er staat bij uit geloof tot geloof. Wat betekent dat? Uit geloof tot geloof. Dat wordt door de commentaar op twee manieren uitgelegd. De ene uitleg vindt u ook in de kanttekeningen. En dat het ziet op dat de Heer geloof wil schenken, maar ook geloof wil vermeerderen. Dat er ook een wasdom is in de genade, dat er ook een toenemen is in de genade. Dat er een verschil kan zijn in de mate van het geloof, dat er de versterking is van het geloof en de toenemen van het geloof. Dat is ook, en beide zijn waar, de uitleg. Dat die geopenbaarde, in Christus geopenbaarde gerechtigheid. En die in het evangelie geopenbaarde gerechtigheid van de Heer Jezus de mensen wil dringen tot het geloof. Om dat evangelie te geloven. Denk maar aan het woord van de Heer Jezus zelf. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want die in de Zoon van God gelooft, zal niet verloren gaan. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de enige geboren Zoon van God. Die beide zaken, versterking, maar ook aan te dringen tot het geloof. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Die bewegen tot het geloof. Laat u met God verzoenen. O gemeente, hoe zal een zondaar het verderf ontkomen? Hoe zullen we rechtvaardig zijn voor God? Hoe zult ge inwoner worden van de hemelse heerlijkheid en van het nieuwe Jeruzalem? Alleen door die gerechtigheid van Christus, waar u in hem gevonden wordt, waar hij woont in uw hart, waar u vergeving van de zonden verkregen hebt. En daartoe zo nodig in jouw leven. Dat is zo nodig in uw leven, dat u voor het eerst en opnieuw aan de gezegende voeten van de Heer Jezus terechtkomt. Voor het eerst in uw leven, steeds opnieuw, totdat u het mag weten, ik de zijne, hij de mij. En dan ook weer steeds opnieuw, omdat je elke dag weer de zonde doet. En dan steeds opnieuw. In al de noden en zorgen die u in het leven kunt ontmoeten. dat u uitgedreven wordt tot hem. En dat u buigt voor hem. En dat u bidt om genade. En dat u zijn voeten mag kussen. Tot geloof. Maar dat is wat anders als mensen zeggen in onze dagen. Die is voor de zonde gestorven en ik geloof de belofte en dus. Maar het gaat ook om de vervulling van de belofte in hem. Het gaat om hem. Dat u met dat belofte woord bij hem terecht zult komen. En hem zult kennen. En dan gaat het niet aan wat ook wel wordt gezegd. We hopen dat het dus waar mag zijn. Maar als u niet dagelijks steeds opnieuw aan zijn gezegende voeten terecht komt. Totdat u hem gevonden. Door hem gevonden mag zijn, zal het een eeuwig omkomen worden. En dan gaat het niet aan, ik noem het ook in alle eerlijkheid, dat we zeggen, ja, ik ken mijn zonde en mijn schuld. Maar ik ben er tevreden mee als ik verloren ga. Want dan komt God aan zijn eer. Gemeente, waarom is ook dat niet naar het woord? Wel hier om te zijn in de wereld. Onder de criminelen zijn er die een misdaad hebben begaan. En ze staan in de rechtszaal met opgeheven hoofd. En ze horen het vonnis over zich uitspreken met opgeheven hoofd. Gaan ze de cel in. En met opgeheven hoofd dragen ze de straf. Maar ze buigen niet. Het zal moeten komen in uw leven tot een buigen. Tot een buigen. En tot een bukken. En tot een buigen voor de Heer Jezus. Met die beet, o God, wees mij de zondaar genadig. Anders zal het een eeuwig omkomen worden. Tot geloof, uit geloof, tot geloof en nee gemeente. Dan is Paulus geen oppervlakkig prediker. Want niet één apostel. Ja, alle hebben ze hetzelfde fundament gestaan. Maar we zouden zeggen, niet in één brief wordt de zonde zo gepreekt als een werkelijkheid. Als in de Romeinenbrief. Lees het maar verder. Het begint al bij vers 18. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Als die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, lees het maar door thuis. Het vervolg van hoofdstuk 1. Gods toren over de heidenen. Al kenden ze het evangelie niet. Al wisten ze niet van Gods wet. Paulus moet hen verkondigen. Dat ze ook zonder de wet verloren zouden gaan. En hij wijst hen al de zonde aan. Ze dienen de afgoden. Ze leefden in onreinheid, ze onteerden elkaars lichamen. Er was sprake van hoererij, twist en bedrog en moord, achterklap, smaad en hoogmoed. Ze spraken laatdunkend over anders, ze waren ouders ongehoorzaam, ze braken woorden. De liefde ontbrak, ze waren onverzoenlijk en onbarmhartig. Maar ze zijn niet onschuldig te houden, want ze kenden, zelfs buiten het woord om. Eeuwige kracht en goddelijkheid die de Heer openbaart in zijn schepping, zodat ze wist dat is een God. En in hoofdstuk 2 preekt hij het oordeel over de Joden, die de wet wel kenden, maar hij zegt ook zij zullen het oordeel Gods niet kunnen ontvlieden. Daar ze de goede tierheid des Heeren verachten, daar hun hart hard en onbekeerlijk is, daar ze twistgierig zijn en de waarheid ongehoorzaam. De Heer zal hen vergelden naar hun werk. En dan moet Paulus schrijven, Romeinen 3, vers 10, gelijk geschreven is. Er is niemand rechtvaardig, hopend 1. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken. Samen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen en de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu, en dan haalt hij in Romeinen 3 dezelfde woorden aan als van onze tekst. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods openbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot al en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Heel kort gemeente, zit er nou iemand vanmorgen in de kerk die dat moet zeggen? Verdoemelijk te zijn voor God. Bid dat de Heer je eraan zal ontdekken. Dat u de ogen zal openen, uw hart zal verbreken. U de grond onder uw voeten vandaan zal trekken. Dat er maar één naam overblijft. De naam van de Heer Jezus. O, dan maak ik zulke, dan moet ik zulke wijs op hem. Die riep: het is volbracht. En die volkomen gerechtigheid heeft verworven. O, dat u hem te voet zult vallen. En dat u beden zij dat hij ook u genadig zijn. Dan wordt het wel eens gezegd, niet waar? Een Paulusbekering. Ja, zie, hij bidt. Mag dat voor u gelden? Zie hij, zij bidt. Gena, o God. Ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. Maar wees mij zondaar genadig. Dat gebed gemeent. Maar zulke buigende bukken wordt geboren. Wordt gevonden. Dat verhoort de Heer. Dan wil ik komen op zijn tijd te wijzen. En dan mag het waar worden. Wij dan gerechtvaardigd. Waar hij komt wordt het waar. Hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En daar mag het worden gezongen. Zingt. Zingt. Een nieuw gezang. De Heer. Die grote God. Die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere. Zijn heilig arm. Brocht heil naar leed. Dat heil heeft God. Nu doen. Verkonden. Nu heeft hij. Zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoongespreid. En dat is de reformatie, zijn gerechtigheid. Dat hij nou vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoon mag worden gespreid. Altijd zal de duivel het willen verdoezelen tot in onze dagen. Maar de Heere laat het preken. Uit geloof tot geloof. En eerlijk die geloof, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Mag dat voor u gelden en jou. Amen. Gemeente, zingen we dat 98 vers 1. Zingt een nieuw gezang, de Heere. Thank you. Gemeente, gaat dan heen in vrede. Nog steeds wat onwennig en na het dankgebed zo ineens de zegen te ontvangen. Hopen dat het ook weer anders mag worden. Maar gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God de Heer en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.